Dit is een BNR-podcast.
De man die zijn hele persona bouwde rondom geld, glamour en een koninkrijk van bladgoud. Die man die komt nu geld tekort.
We do begin tonight with Donald Trump. Tonight, Trump's lawyers revealing he doesn't have the money. Telling the court Trump is unable to secure a bond for $464 million after the civil fraud judgment against him in New York.
Het is dan ook niet niks. Donald Trump moet een borgsom ophoesten van $454 miljoen. Ruim 30 bedrijven gingen hier langs met de vraag of ze garant wilden staan. Tevergeefs. Nu stuurt hij e-mails naar de supporters. Doneer aan mij, want justitie moet van Trump Tower afblijven. Dit is aflevering 224 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. En als je denkt, wat klink je dichtbij, Jan? Dat klopt, want ik zit in de studio in Amsterdam.
En ik ben Bernard Hammelburg in diezelfde studio met kopjes koffie. Vergeet je helemaal te melden, Jan.
Oh, ja, precies.
Maar voor de rest is het een heel bijzonder moment. Want we kunnen elkaar aanraken, hebben we net ook even gedaan.
Ja.
Vrolijke omhelzing vanwege het weerzien. Fijn dat je er bent. Jan zit uiteraard ook op de centrale, ik zal maar zeggen, regieplaats.
Ik voel me helemaal bijzonder, hoor, op dit troontje. Ja. Ja.
En uiteraard staat dit geheel onder het wakend oog van Wesley. Want anders dan lukt het ons niet.
Nee, precies. Die hebben we echt wel nodig. En ik zie hem lachen, maar ik zie hem ook heel gefocust. Hij is echt goed aan het opletten.
Ja, denk erom. Ja.
Hey Bernard, ik ben nu een paar dagen in Nederland en ik krijg constant de vraag... wordt het hem nou, Trump? Is dat ook nog steeds wat jou overal gevraagd wordt?
Uiteraard.
Ja.
We hadden van de week een voorstelling, zoals je misschien weet.
Ja, precies. In het Delamar.
En dat was mijn bijdrage ging over Amerika. We waren met een groepje. En daar is natuurlijk ook de vraag, wordt het Trump? En ik heb een standaard antwoord, ja. Het wordt Trump. maar ik vroeg er altijd aan toe. En dat vond de zaal ook wel leuk, geloof ik. Dit is mijn 11e Amerikaanse presidentsverkiezing. ik heb ze allemaal fout voorspeld. Ja. Met uitzondering van twee. Dat was de strijd tussen Gore en Bush. Die had ik goed. Ik zei, dat wordt uiteindelijk Bush. En die tussen Hillary en Trump.
Trump.
Ja. Die had ik ook goed.
En dat was eentje die weinig goed had.
Ja, en waarom? Dat was niet omdat ik zo geniaal was en dacht, die man, dat is een wonder, daar gaat de hele wereld op af. Maar omdat ik heel erg veel aandacht heb besteed aan de diepte van de haat tegen Hillary in Amerika. Die was zo overweldigend eigenlijk in beide partijen, dat daarmee werd ze was kansloos.
Ja.
En het deed er niet zoveel toe wie de tegenstander was, volgens mij. Maar ze was gewoon kansloos.
Ja, nee, dat is waar.
Mensen hebben dat. Maar goed, ik wou maar zeggen, Trump. Maar ja, aangezien ik me zo vaak vergis, is het toch voor de trouwe podcastluisteraar nog enige hoop.
Mocht u geld in willen zetten, dan moet u niet per definitie naar ons luisteren. Nee. Dat is in ieder geval, Nee, maar het valt me dan weer zo op. Want als ik in Washington zit, dan denk ik ook wel eens van, ik weet niet of Nederland heel erg oplet op dit moment. Maar ik krijg nu de indruk, ja, want overal wordt het gevraagd.
Zeer. Ja. In Nederland leven we echt enorm mee. Dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats omdat... heel veel mensen vinden het een onaangenaam idee als Trump zou winnen. Het bedrijfsleven daarentegen zegt, wij weten het nog niet hoor. We zijn niet... Maar de geopolitici, dus mensen die zich bezighouden met internationale conflicten, die zijn echt allemaal heel bang dat de NAVO uiteenvalt. Zo simpel is het.
Ja.
En dat Oekraïne met de pootjes omhoog moet gaan liggen, omdat Amerika gewoon niet meer over de brug komt. Dat zijn echt grote zorgen.
Ja,
want dat gaat ook over ons.
Ja, zeker gaat het over ons. Ja. Hey, en over Trump, daar moeten we maar even mee beginnen. We gaan al een heleboel dingen bespreken vandaag. Ik vertelde het net al een beetje. Hij heeft niemand kunnen vinden die garant wil staan voor de borgsom die hij moet betalen. Die moet hij betalen omdat hij in een hoger beroep wil gaan. En dat is dan in die fraudezaak in New York. Daar hebben we het dan over, waarin hij jarenlang speelde met de waarde van zijn vastgoed. Dan weer wat te veel, dan weer wat te weinig. Even afhankelijk of de belasting of de verzekering of de bank bedoel ik erom vroeg. En zo hield hij dus zijn rekeningen laag. Ik zat toch te denken, Bernard, wat is nou de reden? 30 instanties, bedrijven is die bij langs gegaan. Waarom krijgt hij dat nou niet voor elkaar?
Nou, omdat dat gaat meestal in de vorm van obligaties of iets wat daarop lijkt. En Ja, het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld om, als je niet weet hoe het met onderpand zit, hoeveel het waard is. Ze hebben al gezegd, als het allemaal niet lukt, nou ja, dan verkoop je wat. Mm-hmm. Ook niet zo erg, hij heeft zat. Maar dat is voor hem dan toch zijn eer te na. En ik voel ook wel enige paniek, maar ik wou er nog iets over zeggen. We hadden het er voor de opname al even over. Ik vind $500 miljard als borgsom bizar. Ik bedoel, of hij nou fout is of niet, maar de zaak loopt nog. Hij is nog niet veroordeeld. Het is alleen maar, ja, normaal is borg wordt gesteld bijvoorbeeld tegen vluchtgevaar. Mm-hmm. Of het wordt gesteld omdat je zegt, we moeten rekening houden met een hele ernstige veroordeling. En dan moet je vast wat vooruit kunnen neerleggen. Dat zijn overwegingen. En dan ga je naar een bondmakelaar, heeft hij ook gedaan. En die komen dus niet verder. Maar ik vind, ik wil toch even, zeggen, Trump even tegemoet komen hier. Ik vind het belachelijk.
Ik deel dat gevoel wel inderdaad. Want hij wordt eigenlijk nu dus al gestraft. Want als je zo'n groot bedrag, en het zit allemaal in vastgoed voor hem. Dus dan kunnen ze inderdaad heel makkelijk zeggen van, oh, dan verkoop je toch wat. Maar dat is eigenlijk, dan moet hij nu onder druk wat verkopen. En hij heeft wat lopen opscheppen van, daar kan ik een dealtje in sluiten. Maar in de praktijk sta je dan niet zo sterk natuurlijk.
Want als hij gesteld had dat hij dat beroemde golfterrein in New Jersey, waar die ook vaak in de
Bedminster.
Ja, waar die in de zomer vaak zit, omdat het dan in Florida een beetje heet is. Dus dan gaat hij daar zitten. Dat is een hoop geld waard. Maar als iemand erachter komt dat hij het verkoopt omdat hij geld nodig heeft, ja, dan duikelt de prijs in elkaar.
Ja, precies. Dus dan wordt hij al gestraft.
Dus dat, ik begrijp dat best. Aan de andere kant, ja, die rechtszaken die zijn allemaal, voor zover ik kan beoordelen, ondanks al het gemopper, best redelijk. Die verlopen best redelijk. God, $500 miljard, zeg Jan. Ja, het lijkt wel of ze om onze salarissen vragen.
Ja, precies. Ze moeten niet aan ons vastgekomen. Nee. En hij moet voor maandag, we spreken elkaar nu op donderdag, hij moet voor maandag een oplossing vinden. En die Letitia James, die zegt al van, nou, ik ben bereid om wel iets in beslag te nemen, om zover te gaan. Dus daar zit ook wel een gevoel in van, wacht even, ze willen ook wel ver daarin gaan.
Ja. Ik ben ook benieuwd of ze het doen. Maar het kan. Als de rechtbank zegt, we krijgen zoveel geld van je en je kunt het niet bij elkaar krijgen. Dan kunnen ze twee dingen doen. Ze kunnen je opsluiten. Dat mag ook. Of ze kunnen zeggen, nou dan kijken we naar je activa en dan gaan we die te gelden maken. En dan dat geld gaat dan in het potje. En dat is ook nog een beetje tragisch bij zoiets, maar geldt voor iedere Amerikaan in die omstandigheden. Maar als hij alles wint, is dat geld nog steeds van hem, krijgt hij keurig terug. Mm-hmm. Ja, maar dat golfterrein is inmiddels kwijt. Ja. Om zo maar. Ik weet ook niet hoe het loopt. Ik ben heel benieuwd hoe het maandag gaat.
Ja, dat ik ook wel hoor. Ja, en of we dan wat horen of dat met stille trom zou.
Ben jij weer terug maandag?
Nee, dat zit net in het vliegtuig.
Ik zal opletten voor je.
Ja, heel graag, heel graag. Hey, en het gevoel wat je dan dus een beetje ook krijgt is van, Trump die zegt van, die democraten die zitten achter me aan, die proberen me nu al te pakken, kijk maar. Dat stuurt hij ook in e-mailtjes naar zijn supporters. Doneer nu alsjeblieft aan mij. Ze moeten met hun vuile poten van Trump Tower afblijven. Dat is in het Engels het mailtje wat je dan krijgt. Denk je, zit daar dus ook een beetje een kern van waarheid in? Dat zo'n Letitia James ook wel echt op Trump gericht is om hem al te pakken?
Ik denk van wel, eerlijk gezegd. Om nou te zeggen, hier sprake van een democratisch complot, daar heb ik grote moeite mee. Omdat, ja, in dit geval zijn dat dan door democraten benoemde rechters. Maar er spelen ook zaken tegen hem waar rechters aan de knuppel zitten die gewoon door hem zelf zijn voorgedragen. Dus je kunt niet zeggen dat de hele rechtbank of het hele rechtssysteem op de handen is van die smerige communistische jongens in het Witte Huis.
Nu citeer jij even een ex-president.
Dus dat is gewoon niet waar. Ja. het kan best zijn dat deze Letitia Jones wel degelijk een soort... uit een soort, nou, ik weet niet eens of het politiek is, maar een soort persoonlijke wrok tegen de man.
Ja, en misschien ook gewoon, want zij is gekozen.
Ja.
Dus gewoon door de kiezers. Dus zij wil ook scoren, denk ik, voor haar volgende termijn. Dus het is misschien gewoon haar eigen carrière.
Ja, en zo is ze ook bij verkiezingen bij bijvoorbeeld openbaar aanklagers. Worden ze inderdaad beoordeeld op het aantal veroordelingen dat ze hebben gehaald. En de opbrengst van die veroordelingen. Dat is gewoon een argument. Gek genoeg, maar zo werkt het.
Ja, ja, ja. Hey, en nou ja, we kunnen al een beetje voorspellen, denk ik, hoe Trump-supporters hierop reageren, wat die ervan vinden. Want die gaan natuurlijk mee in Trumps verhaal. 100% is dit om Trump-politiek uit te schakelen. Dit is wel een democratische strijd tegen Trump. Ik zat een beetje zo te filosoferen van hoe zou dat kunnen werken. Want bij al die rechtszaken zien we dan dat die Trump-supporters meer achter hem gaan staan. Hè? Maar ja, ik dacht ook van, hier wordt ook een beetje de, misschien wel de mythe doorbroken van Donald Trump, de onoverwinnelijke, machtige, succesvolle miljardair ondernemer.
Ja.
Nu komt hij ineens op een punt. Hij zegt ook altijd van, oh, ik heb heel veel cash. Een tijdje geleden zei hij, ik heb wel 300 miljoen op de bank staan. Ja. Dat is geen probleem.
Dat is nog niet voldoende, hè, in dit geval.
Ja, precies. En dat blijkt nu toch wel een probleem te zijn. Hij blijkt niet zoveel cash te hebben.
Nee.
Denk je dat dat nog iets met die mythe rond Trump kan doen?
Het feit dat hij nu toch een beetje, nou ja, een half miljard, ik blijf zeggen, is absurd. Toch een beetje het gevaar loopt dat hij als een soort armoedzaaier zijn hand moet ophouden. Dat hij nu een publieksactie moet doen om het bij elkaar te schrapen. Ja, dat is een klap in het gezicht. Aan de andere kant, de meeste ondernemers en zeker mensen in die sector, de vastgoedsector, daarvan zit hun geld in de steentjes.
Hmm.
En het staat niet op een bankrekening. Mm-hmm. Dus dat hij zegt, ik heb 300 miljoen in cash, dat is ook nog een hoop geld hoor. Mm-hmm. Voor iemand, want ik kan me ook voorstellen, zegt, nou, daar zou ik ook nog een groot deel van in steentjes doen.
Ja, het is natuurlijk niet slim om 300 miljoen op de bank te hebben.
Nee, dus zijn bezit is, denk ik, nog steeds behoorlijk groot. Maar zijn liquide positie is dus niet sterk genoeg voor deze dreun.
Ja, precies. Ja. Waarbij ik dan ook denk van, nou ja, als dit blijkbaar de gang van zaken is, weet je, als dit mag binnen de regels, ja, dan is dit ook, dan heeft hij dit maar te slikken, toch? Zo is het dan ook nog wel een keer.
Zo is het ook. En dat zal hij ook doen. En hij doet er steeds hetzelfde, hebben we al vaak over gehad. Hij zal dit aan alle kanten gebruiken om aan zijn kiezersgroep te laten zien. En daar hebben we het vaak over. Dat zijn toch vooral witte, wat oudere, niet zo goed geschoolde mannen.
Mm-hmm.
En hij zal zeggen, ik ben de weerspiegeling van wat jullie elke week, elke maand in het leven meemaken. Dat je wordt achtervolgd omdat je iets niet kunt betalen en dat je te weinig geld op de bank hebt en zo. Ik ben de vertegenwoordiger. Ik ben wel een rijke jongen. Maar ik weerspiegel wat jullie overkomt.
Ja.
Dus vandaar dat het hem, denk ik, onder zijn eigen achterban totaal niet zal deren. Wat ik wel interessant vond, maar daar weet jij altijd meer van dan ik, van de cijfers. Maar wat ik begrijp, is dat die achterban pal achter hem staat, maar dat hij bij wijze van spreken geen kiezer meer lijkt te krijgen. Dus dit is het, zo gezegd.
Ja, precies. En om dan waar we mee begonnen, van gaat dit worden? Het is wel zo dat hij moet zijn tent zo groot mogelijk maken, zodat er zoveel mogelijk mensen van verschillende afkomsten, kleuren, zo breed mogelijke coalitie. En ja, het lijkt er nog niet op dat zijn tentje groter wordt. Het blijft eerder heel specifiek dat groepje.
Ja, maar goed, dat gaat dan vooral om de staten waar het allemaal al vast staat.
Ja.
En in de 6 swing states. Daar stond hij de laatste keer dat het werd gepeild iets voor in 5 van die 6.
Ja.
Ik weet niet, is er al gepeild na de State of the Union ik zal maar zeggen een beetje de comeback van Biden?
Ja, ik dacht uit mijn hoofd dat daar niet zoveel veranderd was. Nee. Maar dat zeg ik een beetje voorzichtig.
Dus dat betekent dat daar zit, we hebben het vaak over de zwevende kiezer, die zit in die 6 staten.
Mm-hmm.
En dat zijn soms maar per staat maar een paar honderd of een paar duizend mensen. En ik kan niet beoordelen in hoeverre, laten we zeggen, deze clash die hij heeft met de rechtbank, of dat nu van die zwevende kiezers mensen overtuigd om toch Trump te gaan steunen.
Ja.
Weet ik niet.
Nee, heb ik ook. En dan zeg ik ook altijd als mensen dat vragen, ik denk dat het nog te vroeg is.
Ja, het is ook nog vroeg. Het is bijna 9 maanden. Hè? 5 november is nog een eind weg.
Ja, precies. Ja. Ik zat net even snel te kijken trouwens op 538. Het is een populariteit van Biden. Die is in ieder geval ongeveer gelijk gebleven. Daar is niet zoveel veranderd.
Nee.
Kon de peilingen Trump-Biden kon ik even niet zo snel vinden. Maar ik denk dat dat ook niet
echt. Het zal ook niet echt heel veel schelen. Nee, dus Trump ligt nog gewoon een heel klein beetje voor.
Mm-hmm.
En in de swing states is een heel klein beetje winnen of verliezen. Dat gaat met een heel klein beetje stemmen.
Ja. Het cliché van elke stem telt, daar is het.
Ja, en Biden heeft gewonnen met, ik geloof, 6 miljoen, 8 miljoen stemmen. Mm-hmm. Roept iedereen, nou, dat is behoorlijk. Is ook zo, is behoorlijk.
Mm-hmm.
Maar is de helft van de Nederlandse bevolking, zal ik maar zeggen. Maar er wonen 342 miljoen mensen in dat land. Dus dan denk ik, nou, zoveel is dat ook niet. We komen ook vaak op John Kennedy. Die van Richard Nixon won, ik geloof met 180.000 stemmen verschil over het hele land.
Ja.
Dus het telt echt enorm. Hmm. En daarom is het zo moeilijk om het te voorspellen.
Ja, precies. Ja. Precies. Hey, en ik was dit zo gisteren een beetje aan het voorbereiden van, goh, waar zullen we het eens over hebben? Toen vergat ik één dingetje, wat een hele goede vraag is. En Pepijn, luisteraar van ons, die kwam daar gelukkig mee. Dus die herinnerde ons hier eventjes aan dat dit ook wel een interessant punt is om even te bespreken. Pepijn zegt namelijk, Trump die heeft de RNC eigenlijk overgenomen, de Republikeinse Partij. Hij heeft er allemaal massa ontslagen en heeft zijn schoondochter heeft hij neergezet in het bestuur. Dan kan hij ook meer geld inzamelen voor zichzelf. Of kan hij deze nieuwe geldstromen ook gebruiken voor afbetaling van die $450 miljoen boete waar we het net over hadden?
Ja, nou, ik weet het niet helemaal zeker. Maar volgens
het is best
mij,
ingewikkeld, hè? Grijs
volgens mij is het antwoord nee, dat kan niet. Want het is iets wat de rechtbank oplegt.
Mm-hmm.
Wat ze wel kunnen en ook doen, is het vergoeden van een heleboel advocatenkosten. En dat loopt ook in de miljoenen.
Ja.
Dus een groot deel van wat hij ophaalt aan campagnegeld, dat gaat inderdaad zitten in zijn rechtszaken. Maar niet in, denk ik, in wat de rechter vonnist. Ik denk dat dat niet mag of kan.
Nee, dat denk ik ook, want het heeft ermee te maken, is het voor iemand persoonlijk of is het voor een campagne? En ik kan me voorstellen dat dit wel echt persoonlijk voor Trump is en eigenlijk losstaat van een campagne. Ja. Maar inderdaad, die advocatenkosten. Ik zag dat hij al zo'n $50 miljoen heeft uitgegeven. Of tenminste, hij heeft al meer uitgegeven. Maar dat zijn superpacks al zo'n $50 miljoen hebben betaald aan die advocatenkosten.
Ja.
Dus dat gebruikt hij al. En volgens mij is dat eigenlijk ook een beetje een schimmig gebied. Trump die zegt, ja, maar dit gaat, hè, ik ben de kandidaat. Dus dit gaat om de campagne. Maar ja, in de regeltjes zou je ook kunnen zeggen, dit gaat om jou persoonlijk. Dit gaat niet om de campagne. Maar het wordt gedoogd, lijkt het.
Ja, klaar.
Ja.
Nou.
Hey, en ondertussen, Trump die vraagt ook nog immuniteit aan voor die 6 januari zaak van Jack Smith. Het draait om de bestorming van het Capitool. Krijgt een hoorzitting voor, 25 april.
Ja.
Is dit vertragen?
Nou, het is ook wel interessant.
Hm.
Ik vind het gewoon juridisch interessant. Want zijn stelling is dat een president is onschendbaar. Maar nadat hij president geweest is, is hij dat nog steeds.
Mm-hmm.
En dat weten we niet.
Dus nooit geprobeerd.
Is nooit geprobeerd. Dus het is heel belangrijk om te kijken wat voor uitspraak daarover komt. Mijn gevoel zegt dat dat niet geldt.
Mm-hmm.
Want als je niet meer een gekozen functionaris bent, dan ben je weer gewoon burger. Dat geldt. Die regel staat ook vast. Maar misschien dat hij een punt heeft, weet het niet. Ik denk van niet, maar ik ben ontzettend benieuwd wat de uitspraak daarover wordt.
Ik vraag me ook af, zijn functioneren als hij eigenlijk het functioneren van Trump op 6 januari, valt dat onder president zijn of valt dat eigenlijk onder campagne voeren of politicus of jezelf?
Nee, toen was hij nog president, hè?
Ja, maar
want
stond
hij was
daar
tot de 20ste was hij president, dus op de 6e was hij dat nog.
Maar zijn toespraak, was dat nou een presidentiële toespraak of was dat toch meer een campagne? Je zou kunnen zeggen inhoudelijk meer campagne.
Jawel, maar hij stond er als president.
Ja, ja hij was feitelijk president.
Dus je hebt een grote kans dat op dat moment dat hij viel onder de regel van onschendbaarheid.
Ja, ja.
Dat moet ook nog worden uitgezocht, maar dat is. Maar daarna, nou, dat zou wat. Als hij dat wint, dan is hij in één keer van alles af. Hè, ook.
Ja, precies. Ja. Dan hebben we heel andere. En tegelijkertijd, als hij dit niet meteen zou winnen. Deze staat nu voor 25 april. Duurt allemaal weer langer. Ik begin echt wel sterk het gevoel te krijgen dat we voor die verkiezingen eigenlijk geen afgeronde rechtszaken gaan krijgen. Dat was al moeilijk, maar.
Nee hoor.
Nee.
Nee.
Hey, moeten we nog even naar die andere man. Joe Biden.
Ja.
Die sprak dit weekend met Netanyahu. over de situatie in Israël. Natuurlijk belangrijk voor Biden als wereldleider, maar ook belangrijk als presidentskandidaat. Hij heeft, zo wordt medegedeeld, heeft hij daar toch Netanyahu eventjes streng toegesproken.
Ja, het werd een come to Jesus speech
zo
genoemd.
Term,
ja,
dat.
Prachtige Amerikaanse term. Ja. Die betekent, ja, ik denk er nu anders over. Ik ga even je oren wassen.
Wesley vindt hem ook mooi, zie ik. Ja, die ging even fronsteven met zijn wenkbrauwen. Ja,
ja, maar zo heet dat.
En we liepen hier de studio in en toen zei je van, oh ja, hier zijn ook al wat ontwikkelingen alweer. Ja. Hoe staan we ervoor?
Netanyahu had gevraagd aan Chuck Schumer, de leider van de democratische fractie in de Senaat, om die te mogen toespreken, omdat Schumer in feite Netanyahu keihard is afgevallen. Hij zegt, jij moet weg en er moeten verkiezingen komen.
Hij heeft in de Senaat een strenge toespraak.
En dat is voor zo'n prominente democraat, is dat echt wel heel bijzonder. Mm-hmm. En Netanyahu wilde dus zijn fractie toespreken. Dat heeft Schumer verboden. Dus wat is er nu gebeurd? Even voor de duidelijkheid, wij nemen dit op donderdagmiddag. En het is bij mijn weten gisteravond, dus dinsdagavond pas gebeurd, heeft Netanyahu de Republikeinse fractie toegesproken. Dus hij heeft overlegd met de Republikeinen, die zeiden kom maar. En je weet, de Republikeinen waren ook nogal boos op Schumer dat hij die toespraak hield. Die vonden dat je niet zo met een bondgenoot omgaat.
Ja, ook ze noemden het inmenging in verkiezingen.
Van een democratische bondgenoot. Mm-hmm. Je mag dat niet zomaar doen. Je mag niet roepen dat er verkiezingen moeten komen. Het is dus politiek ontzettend interessant hoe het congres uiteindelijk hierover voelt. Niet eens Biden. Strikt genomen, als het gaat om steun aan Israël, is er nog altijd een meerderheid in beide partijen. Dus daar zal niet zoveel aan veranderen. Maar je ziet wel dat de panelen schuiven. En dat de officiële Israëlische politiek, dus met Biden voorop, tegen de Israëliërs zegt, nu is het mooi geweest. Mm. En de vraag is hoe dat de komende weken gaat uitspelen. Komt er een wapenstilstand? Want de Amerikanen komen nu met een resolutie in de Veiligheidsraad. Mm-hmm. Die vraagt om een wapenstilstand en om het uitwisselen van gijzelaars tegen gevangenen, speelt nu op dit moment. Moeten we afwachten hoe dat afloopt. Maar de Amerikanen zwenken. En dat zal gevolgen hebben voor dit conflict.
Ik begreep dat de Republikeinen eigenlijk Netanyahu ook nog in het congres willen hebben. Dat hij een toespraak gaat houden zoals Zelensky dat ook vorig jaar of het jaar ervoor deed.
Ja.
Dit wordt ook, alles is in de context van campagne op dit moment in Washington. Hè? Dit onderwerp ook.
Ja. En zij willen de evangelische stem en de Joodse stem, maar dat is in totaal niet zo interessant. Het zijn maar een paar miljoen mensen. Maar ze willen ook de evangelische stem aan zich binden en bij zich houden. En daarom gaat het.
Ja, en kort samengevat, voor Biden is denk ik vooral de enige manier voor hem om hierin te winnen voor de verkiezingen is als dit snel deescaleert. Als hij snel van dit onderwerp af is. Want die meer Arabische Amerikanen, die zijn ook heel kritisch op hem. Dus hij moet proberen om dit zo snel mogelijk een beetje te sussen.
Ja, en er moet een wapenstilstand komen. Dat is ready.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Alsof het om een nieuw seizoen van The Apprentice gaat. Zo houdt Trump zijn achterban in spanning over wie zijn running mate moet worden. Bijna wekelijks stuurt de campagne mailtjes waarin supporters hun voorkeur aan mogen geven. Maar wel eerst even doneren natuurlijk. Er gaan heel wat namen rond. Voordat we horen wat de Trump-supporters zelf willen, even kort jouw tip, Bernard. Wie denk jij dat het gaat worden?
Ik zit ontzettend, we komen direct nog wel even op de namen.
Ja.
Ik heb het idee dat tactisch het beste is om Elise Stefanik te kiezen. New Yorkse lid van het congres. Zeer uitgesproken pro-Trump. Jonge vrouw. Ik zeg New York, want New York is zo blauw als het maar kan. En elke vertegenwoordiger uit New York die je naar de Republikeinen kan halen, is politiek een enorme winst.
Ja.
Ja, dus ik Ze zit al namens de staat New York in het congres. En ik denk dat zou slim zijn om een New Yorker te nemen als vicepresident. Verder heb ik geen argument. Ik weet dat er allerlei andere argumenten zijn.
Ja, gaan we nog over hebben. Ja. Ik zal in eerste even, ik laat het ook aan jou zien.
Ja.
Ik had hier wat neergezet.
Ja.
Stefanik.
Zelf? Ja.
Dus we zijn het. Saai hoor, we zijn het weer eens.
Ja.
Hey, en
ze heeft zich overigens voor de herinnering van de podcastluisteraar, misschien hebben jullie dat gezien. Er was een scène in het congres waarin drie rectores magnifice, dus directeuren van universiteiten, ja, zich moesten verantwoorden voor het toelaten van antisemitische,
ja,
bijeenkomsten of Palestijnse.
Ja.
En zij deed het verhoor. En ze heeft die mensen echt het vuur aan de schenen gelegd. En uiteindelijk heeft het ze ook hun baan gekost.
Mm-hmm.
Omdat ze zeiden, ja, als er nou tegen Israël keihard, of als er gewelddadigheden dreigen bij een demonstratie tegen Israël, in hoeverre valt dat dan nog onder de vrijheid van meningsuiting? En toen zeiden ze alle drie eigenlijk hetzelfde: dat hangt af van de context. Nou, dat heeft een golf van verontwaardiging. Het ging niet meer om Joden en het ging ook niet meer om relletjes. Maar gewoon het idee dat je zegt, er is een bedreiging, maar het hangt af van de context. Mm-hmm. En dat verhoor heeft zij gedaan. En daarmee stond zij ineens op de iedereen wist plots wie die vrouw was.
Ja, ja, precies. En ook daarnaast een echte stokenbrand is. Hè?
Zij,
daarna was ze ook heel. Dat droeg ze ook heel erg uit. Van kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen.
Ja, ja.
Want in mijn herinnering heeft ze zelf ook misschien Harvard of een andere bekende universiteit gestudeerd.
Ja.
Maar ze is helemaal er tegen gekeerd. Want dat is de elite natuurlijk.
Ja.
Hey, en een tijdje geleden was ik op CPAC, die conferentie voor Trumpers, zeg ik maar eventjes. Dat was ook een soort sollicitatieronde, of misschien wel een auditieronde voor die positie van running mate. En er was toen net een straw poll gehouden, een soort peiling, zeg maar, van nou, wie is nu het populairst? Ik zal even kort zeggen, op nummer 1 stond bijvoorbeeld de gouverneur van South Dakota, Kristi Noem. Op 2 stond Vivek Ramaswamy, die kennen we als presidentskandidaat, die nu achter Trump staat. Op 3 voormalig congreslid Tulsi Gabbard. Nou, onze Stefanik, die staat op nummer 4. En op 5 Tim Scott, senator uit South Carolina, die er ook uitgestapt is.
Ja.
Ik was dus wel benieuwd van, hey, ik loop hier nu allemaal tussen Trump-supporters. Ik ben heel benieuwd wie jullie nou het beste vinden. Dus dit is van een paar weken geleden, maar sindsdien is er niet heel veel veranderd. Dus het geeft eventjes een beeld van wie de favoriet is onder Trump-supporters.
So they just had a straw vote. Did you see it?
Yeah.
So that was Vivek. We don't think he should be the guy because he's too outspoken. And Kristi Noem, I like her. I voted for what's her name again? Tulsi Gabbard, right?
Tulsi Gabbard.
Yeah, I think she came third.
Yeah.
Because she was a Democrat, but she's got kind of conservative. She'll bring the woman vote, and I think. It's good. It's, you know,
she's a former Democrat. I think she would be good. I voted for Ben Carson.
Yeah,
okay.
He's awesome.
I really like Dr. Carson. I know he's very soft-spoken. A lot of people think he doesn't have the energy, but he has more than you think.
I think that this time around, I don't think he's going to pick somebody that's going to be very quiet, but definitely not somebody that's going to outshine him. I don't think that you can find somebody that's going to outshine him anyway. But you know, a lot of people are saying Tucker Carlson. That's a pretty pretty big one. But I think maybe even like Tulsi Gabbard would be pretty good. I wouldn't be surprised if he did pick a woman, and I would be completely happy with that.
I think it should be Kristi Noem because she kept her state open. Mm-hmm. She was very decisive. She's very bright. And she has a lot of common sense, which is what's needed now. And I think that she will appeal to the women voters.
Tulsi Gabbard, she knows a lot about foreign policy. And she was a Democrat, she's a female, and now an independent. She can bring a lot of the independents in, and potentially a lot of the white suburban women, right, that are, you know, afraid of Trump for whatever reason.
Mm-hmm.
I think that she'd be a very, very good fit.
Ja, en de naam die ik dus het meeste hoorde, dit is mijn steekproefje dan, was Tulsi Gabbard.
Ja.
Wat denk je, zou dat een slimme keus zijn?
Ja, op zichzelf wel. De mensen die je naar hebt gevraagd, die wezen er terecht op dat ze een overloopster is. Het was eerst een democraat. Dat werkt altijd fantastisch.
Dan pak je misschien ook nog
pak
wat...
Je, misschien, je weet, Ronald Reagan voerde zijn campagne gedeeltelijk daarop. Van, ik weet echt alles van democraten, want ik was er zelf ook een.
Precies. Ja, precies.
En dat werkt. Dat mensen dat overtuigt. Van, je bent overgestapt, heb je niet voor niks gedaan.
Het enige is, ik weet niet hoe populair zij bij de gemiddelde democraten
precies,
stelt.
Precies.
Maar goed.
Ja, dat is, en dan denk ik ook, ja, uit Hawaii...
Ja.
Dat is nou niet iets... Het is een prachtige staat, maar het is niet iets wat elke dag in ons hoofd opkomt.
Nee, precies.
Maar de mensen zeggen dat niet voor niks. En ik vind ik vond alle argumenten die ik hoorde in jouw reportage vond ik interessant.
Mm-hmm.
Die mensen, ze hadden allemaal wel een punt, vond ik.
Ja, dus, dat vond ik ook.
Ja.
En ik vond het wel interessant, want ze lijken allemaal heel tactisch te denken. Ze lijken allemaal te kijken van niet zozeer, ook wel hoor, maar dat is meer de tweede gedachte van wie is een goede vicepresident. Maar dat maakt ze eigenlijk niet zoveel uit, want Trump is toch de man die het gaat doen.
Ja.
Dus wie helpt nou die verkiezingen te winnen?
Ja. En dat en zeggen vrouw en overtuigend. Dat zijn inderdaad goede argumenten. En ze zijn allemaal ook nog redelijk jong.
Mm-hmm.
Naast zo'n toch stokoude president, want ook hij is dat, niet alleen Biden. Zou dat ook slim zijn en handig. Hij kan ook, omdat ze aanbidden hem allemaal, hè, al deze. Ja. Dus hij kan het ook, hij heeft ook als het ware zijn eigen fan steeds bij zich in de rug, die elke keer kan roepen, wat een geweldig president. Je herinnert je nog Mike Pence tijdens de pandemie, tijdens de coronacrisis. Dan hadden ze steeds van die persconferenties. En dat ging onder leiding van Mike Pence, de vicepresident. En elke tweede zin was, thanks to this great president.
Ja, welkom in Noord-Korea.
Ongelooflijk was dat. Nou ja, dat effect heb je met al deze mensen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, want dat zei ook iemand, dat vond ik ook een mooie. Ja, hij wil niet outshined worden, Trump. Hè? Het moet wel iemand in zijn schaduw zijn. Dat kunnen al deze mensen ook zijn. En ik vond Kristi Noem vond ik ook wel verrassend. Want ik dat is een naam die wel veel genoemd wordt. Maar dat die dus nummer 1 werd. Dat is een oud-gouverneur. Dus die heeft ook bestuurlijke ervaring. Er was iemand die haar staat, South Dakota, ook wat eerder opengooide met corona. Dus dat vonden ze ook. Dat vond ik ook wel apart hoor. Dat nog steeds echt een thema is.
Oh ja, zeker. Ja.
Echt belangrijk. Dus dat zou best wel eens ook eentje kunnen zijn. En veel mensen zeiden over Ramaswamy. Leuke kerel. Hij staat dus op 2 in deze peiling. Maar leuke kerel, maar over 4 jaar. Die kan nog een beetje oefenen. En dan moet hij het zelf maar eens
iets minder grote mond. En iets meer inhoud. En dan heeft hij een kans.
Ja. precies. Ja. Nou, leuk. Het is een gezelschapsspelletje, hè? Want we weten natuurlijk niet wat Trump denkt.
Nee.
Ik denk alleen inderdaad, Trump wil niet iemand die te uitgesproken is. En dan bijvoorbeeld uitgesproken mag wel, maar niet iemand die te luid en aanwezig is.
Ja.
Daardoor is zo'n Marjorie Taylor Greene denk ik wat minder geschikt.
Nee, die moet je niet hebben.
Nee,
die kan de mond ook niet houden, letterlijk.
Nee, precies. En dat heeft Trump al. Dus die wil dat dat wel kan.
Oké, okay.
Goed.
All right. Hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, leuk.
Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook in spreken. Het nummer is 06-28-13-50-20.
Ja, en vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast natuurlijk. Dat zeg ik er nog maar weer even bij. En vertel het je vrienden, vertel het aan iedereen. Dat helpt ons ook weer. En blijf ook vooral luisteren, want soms geven we zomaar een mok weg. Daarvoor mag je altijd eventjes ook je adres en je naam erbij zetten. Dan weten we waar die naartoe moet. En dat is die fantastische mok door Erik Kolen ontworpen. Eens even kijken. Zullen we met Rowan Hendricks dan beginnen? Die vraagt zich af, waarom heeft Nikki Haley haar steun nog niet uitgesproken voor Trump? Mocht ze dit niet doen, dan heeft dit gevolgen voor haar toekomst, denk ik.
Ja, maar ze gaat het ook wel doen. Ik denk dat ze wacht tot de conventie of iets daarvoor. Want dan sluiten de rijen zich altijd. En ze heeft het nu in het midden gelaten, omdat ik denk dat zij misschien in de hart wel hoopt dat Trump op zich nog stevige dreun krijgt.
Mm-hmm.
En in die swing states heeft Nikki Haley helemaal niet slecht gescoord.
Mm-hmm.
Ik denk ook,
in die buitenwijken, die plekken die superbelangrijk zijn.
Ik denk ook dat ze uit is op een sprekersplaats op de conventie. Ze wil dat toegezegd krijgen, want zij werkt natuurlijk aan haar campagne van 2028. En dat start doorgaans door een toespraak op de conventie daarvoor. En als ze die krijgt, dan gaat ze Trump steunen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk doen alle kandidaten dat.
Dus uiteindelijk ook, ze geeft het gewoon niet zo makkelijk weg. Ze wilde wat voor terug en goed timen, dat is het.
Ja.
Ja. Ja, denk ik ook. Ik ben het helemaal mee eens. En wat ook wel meespeelt natuurlijk, je kan niet meteen dan achter Trump gaan staan. Want dan, ja, dan heb je zo lang campagne tegen hem gevoerd. Dan is het niet geloofwaardig over.
Nee, is ook gek. Is ook waar.
Ja. Maar leuke vraag in ieder geval, Rowan. Nico Meijer, die zegt... mijn vraag is of jullie ook het idee hebben... dat we naar een staatsgreep in slow motion zitten te kijken. En dan noemt je als voorbeelden Trumps greep op de Republikeinse Partij... waar allemaal mensen de laan uit zijn gestuurd. Ligt een compleet plan klaar. Voor als hij wint, dan wil hij allemaal getrouwen plaatsen... op belangrijke posities. Dat speciale project. En hij zegt, dat doet mij denken aan wat er in Polen is gebeurd... en ook aan Hongarije. Denken jullie dat het systeem robuust genoeg is om dat te weerstaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hetzelfde inderdaad dat datzelfde gebeurt als in Hongarije en Polen. Mm. In Hongarije is het nog steeds mis. In Polen, het goede nieuws in Polen is dat de democratie daar uiteindelijk weer heeft gezegevierd. Maar in Hongarije niet. En je weet, Orbán en Trump zijn dikke vrienden. Trump vindt van Orbán ook dat hij de enige echte goede Europese leider is. Dus dat vertelt een hoop.
Ja.
Dus Nico heeft gelijk. Het is wel een beetje een staatsgreep in slow motion. De vraag is hoe de congresverkiezingen aflopen. Daar hebben we het bijna nooit over. Moeten we binnenkort weer eens doen. Daar hangt heel veel van af. Als het congres in redelijke mate democratisch is of blijft, in ieder geval niet te grote minderheid wordt, dan is dat een natuurlijke rem. En in een democratie is het congres, het parlement, de baas. Mm-hmm. Ook in Amerika. En daar heb ik dus nog wel een beetje hoop.
Ja, want we hebben een paar checks en balances in het systeem. Het Hoge Rechtshof, het congres.
Ja.
Dat zijn wat de president ook een beetje in toon moet houden in Amerika.
Zeker.
Dus dat, maar we gaan dus wel een periode zien waarin Trump natuurlijk weer de randjes op gaat zoeken. Waar hij misschien wel over de grens heen gaat. Waarin hij alles gaat proberen om het systeem ook in zijn voordeel te laten werken. Ik vind zelf dan de term staatsgreep, dat vind ik dan een beetje moeilijk. Want dat klinkt als iets, als een bestorming, als een aanval.
Ja.
En dat is dan het slow motion gedeelte ook. Van dat hij het heel langzaam op allerlei manieren...
Ja, maar goed, maar hij zegt ook over in slow motion naar een staatsgreep kijken. Ik steun dat beeld wel een beetje. Alleen er zitten gelukkig nog voldoende veiligheidskleppen om het te blokkeren. En daar hoop ik dan op.
Ja, ja. Precies. Ja, het lastige is dat hij een keertje geoefend heeft.
Ja.
Ja. Hey, Ruben den Bos die zegt van Trump en zijn MAGA-vrienden die laten geen kans onbenut om in woord en schrift te verkondigen dat de laatste verkiezingen rigged, stolen en unfair waren. Maar er was helemaal geen bewijs. Dit is uiteindelijk ook schadelijk voor president Biden en voor de Democraten. Die uitingen zijn openbaar. Maar ze zijn niet waar. Ze zijn schadelijk. Dit zijn dan volgens hem de drie ingrediënten voor een defamation case. Kunnen de Democraten in dit geval Trump aanklagen?
Nee, omdat alle rechters in dat soort gevallen altijd zullen zeggen... er zijn twee argumenten. Het is vrijheid van meningsuiting. Je mag iets zeggen. En dat is het argument wat ook de volgers van Trump, maar ook Trump zelf steeds gebruikt. Wij waren ervan overtuigd dat het zo was. We waren er echt van overtuigd dat die verkiezingen waren gestolen. Nou, dan mag je dat zeggen.
Hmm.
En naar mijn idee, er lopen nog rechtszaken over de vraag of dat klopt wat ik nu zeg. Maar mijn idee is dat het die kant wel uitgaat.
Hmm.
Je mag het beweren, hoe vervelend het ook is.
Ik vind dat zo, de vrijheid van meningsuiting snap ik. Maar die van, ik ben ervan overtuigd, ook al klopt het niet. Dat vind ik wel een lastige.
Natuurlijk is dat lastig. Dat is dan de alternatieve waarheid. En,
ja.
En wat er allerlei voor kreten daarover ontstaan. Hmm. Maar toch denk ik dat het zo is. En kijk naar het nieuwe bestuur van de Republikeinse Partij. Alle nieuwe bestuursleden die zijn aangewezen op grond van het feit dat het allemaal aanhangers zijn van de gestolen verkiezingentheorie.
Ja. Ja.
Anders mochten ze niet in het bestuur van de Republikeinse Partij. Moet je nagaan, dat is een secte geworden inmiddels. Ja. En dit is sectarisch denken. Nou, doe je best, zou ik zeggen.
Ja, precies. Want in het congres is er ook een grote groep. In sommige staten zijn die mensen aan de macht. Dus daar is echt inderdaad iets gaande. Daar wordt de geschiedenis herschreven, zullen we maar zeggen. Arne Hoekert, die zegt... ik luister altijd graag naar jullie tijdens het hardlopen. Dan heb ik toch een beetje het idee dat ik niet in mijn eentje ben. Een mooie gedachte. Arne is nu keihard aan het rennen met ons op de oren. En hij zegt van... Ik wil het even hebben over een presidential swap. En dat vond ik gelijk zo'n mooi idee. Want ik zag gelijk een film voor me waarbij twee worden omgewisseld. Hij zegt van stel Biden of Trump wordt minister-president van Nederland. Wat zou dan de eerste wet of eerste zaak zijn die zij in Nederland voor elkaar zouden willen krijgen? En stel Mark Rutte wordt president van Amerika. Wat zou dan het eerste zijn wat hij zou doen?
Nou, ik doe hem maar met een, ik hoop een beetje een grap. Maar het is ook wel waar. Het eerste wat Biden zou doen in Nederland is de abortuswet buiten werking stellen.
Biden?
Trump
zou dat doen.
Trump zou
Ik schrok al even. Trump minister,
dat is het eerste wat hij zou doen. Als Biden minister-president van Nederland zou zijn, dan zou hij denk ik heel hard ingrijpen in migratie. Want hij heeft zijn les geleerd in Amerika. Ja. En daar is tenslotte het Nederlandse kabinet op gevallen.
Ja.
Ja. Nu andersom, als Mark Rutte president wordt in de Verenigde Staten, dan denk ik dat het eerste wat hij doet, het abortusrecht herstellen.
Ja, die gekke linkse Nederlanders. Ja, dat is een hele goeie. En de immigratie, daar zouden een minister-president Biden en Trump elkaar misschien wel in vinden.
Nou, dat is ook zo, omdat vergeet niet, het Nederlandse kabinet is gevallen op het migratievraagstuk. En in Amerika is dat dan heftiger met dat grensconflict echt, wat ook een politiek, maar ook een menselijk drama is van de eerste orde. Maar in principe is het hetzelfde probleem. Mm-hmm. De binnenkomst van mensen die eigenlijk niet gewenst zijn, maar die je om menselijke reden toch binnen moet laten. Juridische reden. En wat doe je daar dan mee? Nou, dat hebben we hier en dat hebben we daar. En in het Nederlands kabinet erover gevallen. En ik zeg altijd, het is gevallen over migratie. Niet over hulp aan Oekraïne.
Mm-hmm.
En in Amerika speelt dat niet anders.
Ja. Daar is, en het is ook dezelfde splijtswam en dezelfde... Hot issue, zeg maar. Leuke vraag, Arne. Dit is echt een hele originele.
Hele leuke, ja.
Ja, heel goed. Eens even kijken. Tim, die zag een tijdje geleden een super interessant stuk over de Supreme Court. Dat was Last Week Tonight. Dat is het programma van John Oliver. Een beetje satirische nieuwsprogramma. Is echt heel grappig. Supreme Court, dat heeft een 18% approval rating. Dus dat is heel impopulair. Wat merkt Jan hiervan als hij met de mensen op straat spreekt? En wat vinden jullie van schandalen die er rondom het hof spelen? Of moet de soep niet zo heet gegeten worden als we van John Oliver mogen geloven?
Ja,
ik heb het gevoel, als ik het er met mensen over heb, dat inderdaad dat impopulaire, dat het zeker wel meespeelt. En dat veel Amerikanen, maar het is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk, maar dat veel ook wel het gevoel hebben van dit is bijna een soort buitenaards of een soort sprookjesinstituut. Dit staat zo buiten de maatschappij, ver van de echte wereld. En dat daar wel grote frustratie over is. Maar dat is met name bij democraten. Want die hebben de laatste tijd natuurlijk
het meest abortus.
Ja, die hebben daar last van. En republikeinen zeggen, zolang ze doen wat wij willen, helemaal prima.
Nou ja, het is het belangrijkste onafhankelijke instrument in de staat. Het is niet anders. Ik weet niet. Waar ik op let, en dat die schandalen die spelen, die zijn interessant. Want het blijkt dat leden van het Hoge Rechtshof allerlei dingen doen die wij corrupt zouden noemen.
Mm-hmm.
Vakanties aannemen, gratis vliegen in private jets van relaties, allerlei andere dingen.
Mm-hmm.
Vooral
Clarence Thomas.
Clarence Thomas is wat dat betreft.
Wiens vrouw ook nog een soort van actief was op 6 januari.
Ja.
Daarbij betrokken was, wat ook lastig is.
Heel lastig. En daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. En nu heeft het Hoge Rechtshof zelf besloten dat ze een soort van ethische commissie of een toezichtsinstituut zullen instellen om ze te controleren. Want inderdaad, niemand controleert ze. En het blijkt, ze zijn dus niet van zo onkreukbaar en onbesproken gedrag als wij denken. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met dat geringe vertrouwen.
Ja, ik denk dat ook. En die verhalen over Clarence Thomas, dan denk je ook bij jezelf van wacht eens even, kan dit nou? En hij wuift het zelf ook een beetje weg. Van, ik heb niks verkeerd gedaan. Daar zit echt wel een arrogantie in, vind ik.
Ja, maar die is jarenlang voor niets naar de meest exquise oorden met vakantie geweest.
Ja, in de camper gekregen volgens mij.
Camper gekregen en allemaal in het vliegtuig van zijn vriend.
Ja.
Zal ik maar zeggen. En het kostte allemaal niks. Ja.
Ja, nee. Dat.
En dan ben je een van de negen hoogste rechters in het land. Ja.
En die zitten er voor het leven. En ja, daar zit dus wat jij zegt. Daar zit niet die check and balance nee. op. Goed gezien van John Oliver. En een leuke vraag ook van Tim. Eens even kijken. Martijn dan. Laatst lieten jullie een fragment van Fox News horen waarin men best positief gestemd was over Biden. Het was alsof ik Bigfoot zag lopen, zo verbaasd was ik. Nu maakt één zwaluw geen zomer, maar zou het kunnen dat Fox News, nu Tucker Carlson weg is, langzaam van de Trump-retoriek af begint te stappen? Zouden ze dan toch een beetje spijt hebben na al die jaren van verdeeldheid zaaien?
Nee, dat geloof ik niet.
Nee, ik ook niet.
Nee hoor. Nee, hoor. Dit was toeval. En het is wel zo hoor, er zitten een paar presentatoren die redelijk objectief zijn en ook verslaggevers. En
als Biden... Een verschil tussen de nieuws...
De nieuwsredactie en de opinieredactie.
En de nieuws die zit overdag en opinie is s'avonds als meer mensen kijken.
En overdag zie je af en toe best dingen. En als ze een compliment aan Trump doen, dan heeft hij het verdiend. Dat kan ook. Mm-hmm. Als er goede, werkloosheidscijfers zijn, dan mag je rustig zeggen, dat gaat goed, heeft hij goed gedaan.
Ja, precies. En ik heb ook het gevoel, ben benieuwd wat jij ervan vindt, dat ze eigenlijk best volgend zijn. Zij kijken ook wat hun kijkers willen. Dat is het belangrijkste. Zeer. Dus als die kritisch op Biden zijn, dan zijn zij het ook. Hey, zullen we hem daarmee dan ook afronden?
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20.
Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar die fantastische podcastmok. En abonneer je op die podcast. Hè. We hebben ze nodig, die abonnees. Dat helpt ons ook weer verder als podcast. Ik heb ervan genoten, Bernard. Het was heerlijk om hier in de studio.
Ik ook. Fijn dat je hier bent. Goeie reis terug.
En ja, dankjewel.
Volgende week.
Ja, weer op afstand. En dan ook Wesley op afstand. Ja. Tot volgende week.
Mooi verder.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.